Ja, Reem, het heeft even geduurd. Ongelooflijk, maar daar zitten we weer. Met z'n allen aan één tafel.
Te geloven.
Ja, fantastisch. Mag even voor geklapt worden. Echt, ik was er zo klaar mee, naar die schermen kijken met z'n allen.
Ik ben heel blij ook in mij. Deze setting is echt perfect zo.
En we hebben perfect. We hebben leuke dingen te bespreken. Want ik bedoel, het was even wat minder de weekjes voorafgaand aan de Tour. Maar dat werd afgelopen weekend even... In één keer, daar voelen we helemaal niks meer van, na één zondagje.
Nee, als je terugkijkt naar de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland, dan kan je denk ik het meest positieve eruit halen, is dat Tom weer terug is.
Dat het alleen maar beter kan.
Ja, nou, ik vond hem niet eens, het niveau was niet eens heel erg slecht, vond ik.
Komen we uitgebreid over te spreken.
Maar het was echt niet slecht. Maar de afgelopen weken met de nationale kampioenschappen in verschillende landen, ja, hebben we het gewoon fantastisch goed gedaan. En ik denk dat we daarom toch... Zelfs in ieder geval voor mij het belangrijkste was eigenlijk toch Wout van Aert. Want ik vond dat wel een heel groot vraagteken. Nou, dat vraagteken, dat werd uiteindelijk nu een uitroepteken. Dat die is gewoon goed. Die is gewoon in orde. En we gaan gewoon denk ik een fantastische Tour te gaan.
Ja, is dat helemaal weg? Alle twijfels over zijn vorm?
Ja, voor een heel groot gedeelte is die twijfel wel weggenomen nu.
Dus jij denkt gewoon eerste week, één of twee etappetjes, gele trui?
Ik sluit het zeker niet meer uit nu, nee.
We gaan het natuurlijk uitgebreid over hebben, de Tour. Het is onze grote Tour vooruitblik. Wat gaan we allemaal specifiek bespreken?
Nou, we gaan natuurlijk het parcours gaan we nog even rustig doornemen met z'n allen. We gaan kijken naar welke sprinters daar aanwezig zijn. Naar de mannen voor het algemeen klassement. En natuurlijk zeker naar de kansen van Jumbo-Visma.
Genoeg te bespreken dus.
Absoluut.
Snel beginnen.
We gaan beginnen. It's gonna be your movies, but yet again is it? Oh, what about that? Quality will out, and that team is rack full of it now. Wow, wow, Bernard. Roglic going all the way, and nobody can stop Primoz Roglic. That is a wonderful win. A man for all parkour, a man for all seasons, a man for all races. Primoz Roglic has pulled something truly special out.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Fijn dat u luistert naar deze speciale uitvoering van Grande Casino. We blikken vooruit op La Grande Boucle, op de Tour die zaterdag voor de deur staat. En dat doen we met 6 man maar liefst vandaag. We zijn met Jesse, Raheem, Michael, Bram en Patrick. Ja, voor het grootste evenement van het jaar pakken we uiteraard groots uit. Zullen we gewoon eens even beginnen, mannen, met dat parcours even onder ogen nemen. Onder de loep nemen, mooier gezegd. Michael, jij hebt je wekenlang, zei het niet maandenlang, volledig ingelezen, voorbereid. Elke meter geïnspecteerd met een vergrootglas.
Ja, ik ben er geweest ook.
Ja, meerdere rondjes gereden daar.
Absoluut.
Allemaal tijd voor vrijgemaakt.
Ja, zeker weten.
Nou, wat krijgen we allemaal? Neem ons eens rustig er doorheen.
Nou, we beginnen in Bretagne, waar we gelijk 2 lastige heuvelritten krijgen. Waar ook voor de klassementsmannen al, misschien wel zelfs al wel wat op het spel staat. Kijk, je zal de Tour daar niet winnen, maar je kan hem er wel verliezen.
Hè? Ding dong, cliché wow. Alert.
En daarnaast is in die 2 etappes ook, mits de wind goed staat, best wel wat kans op bias. Wat grote open stukken die waar ze rijden. Daarnaast hebben we natuurlijk een individuele tijdrit. Al op dag 5. En ik denk nog 3 mogelijke sprintetappes. In de eerste week. En in de week 2 trekken we naar de Alpen. Wat mij betreft helaas met 2 echte Alpenetappes. En met maar 1 Akersberg op. Daarna krijgen we weer een kans voor de sprinters. Een etappe met 2 keer de Mont Ventoux. Ook denk ik een bijzondere etappe waar we vuurwerk kunnen verwachten. Helaas finishen we ook niet bovenop de Mont Ventoux. Daarnaast nog 2 sprintetappes en een etappe voor de vluchters. En we sluiten de tweede week af in Andorra. Dan gaan we naar het dak van de Tour. Ook wederom geen Akersberg op. Finishen we wel naar een technische en smalle afdaling. En dan komen we denk ik bij het zwaartepunt van deze Tour. En dat is toch echt week 3. Waar we door de Pyreneeën zullen trekken. Met wat mij betreft eigenlijk dit jaar 2 koninginnenritten. Met beide een Aquos bergop. Op een buitencategorie klim. En ook in die week hebben we dan nog wel 2 sprintkansen voor de overgebleven sprinters. En natuurlijk nog een individuele tijdrit van 31 kilometer. Dus 6 bergetappes, 5 heuveletappes met 2 keer aankomst bovenop een heuvel, dag 1 en 2. En we gaan denk ik 8 keer sprinten en we gaan in totaal 58 kilometer tijd rijden.
Klinkt een beetje, we hebben natuurlijk afgelopen jaren veelal parcours gezien met 1 kilometer tijdrit en 10.137 kilometers bergop. Om toch maar die Fransen dat podium op te krijgen. Maar dit neigt weer een beetje naar een iets meer klassiek tourparcours, hè?
Ja, Pino is er niet bij. Dus de tourdirectie kon geloof ik... Nee. Volgens mij haalden ze, vonden ze dat al aan dat hij niet mee zou rijden. Nee. Dit jaar. Het is inderdaad meer wat klassiek parcours. Ja, dat nog niet eens. Want meestal beginnen ze dan met 7 sprintetappes. Ja. Dus ik vind juist die eerste week dit jaar eigenlijk wel bijster interessant. De Muur de Bretagne geeft altijd al spektakel gegeven. Dus daar verwacht ik ook dit jaar wel weer... Dus op dat moment wel lekker dat waarschijnlijk al na dag 2 een beetje het klassement al meteen gezetteld is. Ja, voordat je naar de eerste sprintetappe gaat. Dat geeft over het algemeen altijd wel ietsjes wat meer rust. Ja. Valpartijen in de eerste week in de Tour, die zal je dat altijd wel weer hebben. Iedereen wil voorin zitten. Verder inderdaad, ik vind de etappe naar 10e, dat wordt denk ik wel een... En die zit eigenlijk dus al aan het eind van het eerste blok, van de eerste week. Ja. Is echt denk ik een loodzware etappe. 2 keer de Mont Ventoux vind ik wel heel speciaal. Het is inderdaad wel jammer dat ze inderdaad niet bovenop de Mont Ventoux finishen. Maar,
en die afdaling is ook best wel in de afspraak, hè?
Het is wel gemaakt denk ik voor Roglic in dat punt. Want ja, ik denk toch dat die van de klassementsmannen zo'n beetje die echt voor klassement gaan. En dan komen we dan weer later wel weer op terug. Waarschijnlijk toch wel de beste daler is.
Überhaupt wel van het peloton, toch?
Er zijn natuurlijk wel alle Nibali. Er kan ook wel een goede daler, maar ik vermoed dat Nibali, wat ik begrepen heb...
Het enige dat Nibali kan nog ongeveer.
Niet voor een klassement gaat sowieso. Maar ik denk dat hij, dat is wel in zijn voordeel. Er zijn inderdaad wel een paar etappes, zeker een hele technische afdaling, ja. Die zeker in zijn voordeel zullen zijn. Toch wel een hoop... hoop heuveletappes wel. Dat is voor Wout wel denk ik wel weer de gunstig. Er zijn toch een aantal aankomsten die wel zullen eindigen in een sprint. Waar zeker niet alle sprinters meer aanwezig zullen zijn. De ploeg zal hier zeker niet... ik denk dat ze wel erg blij zijn. Op zich wel heel blij zijn met dit parcours. De bergetappes zijn ook minder zwaar bijvoorbeeld als vorig jaar. Je ziet... wat jij dan de koninginnenrit inderdaad wel noemt, omdat het wel de zwaarste aankomsten zijn, maar de aanlopen naartoe is bijna gewoon vlak. En dan heb je eigenlijk alleen maar 1 of 2 beklimmingen in de finale. Daarom vind ik die van 10e toch misschien wel het lastigst, omdat die gewoon echt vanaf het begin de waas een beetje al meteen bergop gaan. Maar als je kijkt inderdaad naar die 2 etappes, waar ze dus inderdaad finishen ook bergop buiten categorie. Ja, de eerste 60, 70 kilometer is wat vlak.
Nou, etappe 17 is dat inderdaad. Die is 115 kilometer aanloop. Dat klopt. En dan zit het echt in de laatste 63 of 65 kilometer. Maar ja, dan krijg je wel 3 behoorlijke calls achter elkaar. En etappe 18 is natuurlijk maar 130 kilometer. En dan krijg je de Tourmalet en de finish op Luz Ariden. Dus ja, dan is wel vanaf het begin af aan koers, denk ik.
Maar het zijn inderdaad... Het is in ieder geval niet de opeenvolging van bergen die we vorig jaar bijvoorbeeld wel zagen in de Tour. Die mis ik eigenlijk wel dit jaar een beetje. Maar ja, ik denk dat het wel een bijster interessante Tour gaat zijn. Maar je hoeft dus deze ook, denk ik, deze Tour dus ook niet te gaan rijden zoals je vorig jaar deed. Want vorig jaar moest je nou tegen al die bergen over en dan was het tempo, hoge tempo, was een voordeel. Ja, en nu kan je als ploeg natuurlijk heel lang sparen. En er gaan gewoon meerdere sterke blokken zijn in vergelijking met vorig jaar.
Ja.
Maar ik vind het een schitterend parcours. Ik hou er wel.
Ik kijk eerlijk gezegd wel uit naar etappe 7. Dat is een soort van klassieker etappe. Einde van de eerste week op vrijdag. Kilometer. Ja, 250 kilometer in de benen. Net voor twee zware Alpen-etappes. Ja. Als klassementsrenner moet je je niet laten verrassen. Denk
een hele lastige klim in, hè?
Zo, ja, er zitten echt een paar lekkere, soort luikbastenaken luikklimmetjes in. Dus
ik denk al bijna 6 kilometer.
Ja, dus dat kan ook niet anders dan vuurwerk opleveren. En ja, dat is ook misschien wel voor een, van aard. Maar goed, de klassementsrenners mogen zich dus niet laten verrassen. En inderdaad, die twee etappes daarna, de bergetappes, zondag naar Tignes en dan die zaterdag naar Le Grand Bornand. Ja, dat, dus de uitspraak zal niet goed zijn, maar nee, dat... Daar wordt eigenlijk wel gemaakt, of daar wordt het klassement al wel gemaakt, eerlijk gezegd. Zeker na de tijdrit erbij. En dan weten we wel wie er moeten gaan aanvallen op Mont Ventoux. Of wie er moeten gaan verdedigen.
Zullen ze bij Jumbo-Visma blij zijn met dit parcours in vergelijking met vorig jaar? Of is dit een minder parcours voor de ploeg?
Nou, ik denk dat ze hier best wel blij mee zijn. Natuurlijk de tijdritten die voor Roglic perfect zijn.
Ja,
Kruiswijk is een goede doel.
Dachten we vorig jaar ook.
Ja, dat is waar, maar goed. Het
was wel een hele andere tijdrit.
Ja, dat is waar.
En Pogacar heeft in de Slovenische tijdrit was niet geweldig. Dus dat is goed. Maar die kan het natuurlijk ook wel. Maar het is op zich is dat niet heel slecht. En inderdaad veel ook... dat het eindigt in een finish, in een afdaling. Nou, dat Roglic kan ook wel afdalen.
Ja.
Dus ik denk op zich dat dit niet heel erg is. En hij kan het ook gewoon afmaken in een sprint bergop. Ja. Is hij natuurlijk hoort hij ook gewoon bij de best. Eigenlijk overal hoort hij wel bij de best. Want die heuveletappes kan hij ook. Dus overal is hij wel favoriet.
Ja man, het is allemaal nog een beetje de vraag. Hè? Of Wout van Aert. Dus hij zegt zelf ook heel vaag. Of nou ja, niet vaag. Hij zegt gewoon heel simpel. Het is geen doel. Nergens is te lezen dat Wout van Aert voor de groene trui gaat. Nou ja, maar goed. We gaan het allemaal zien. Maar iemand die alles weet over de gasten die in ieder geval wel voor de groene trui gaan komen de Tour, is onze enige echte Bram Ruber. Bram, jij hebt je volledig ingelezen in het sprinterschilder van deze Tour. Wat staat ons allemaal te wachten?
Nou, ja. Nou, ten eerste wil ik even zeggen, ja, jullie hebben het de afgelopen dagen al meegekregen. Er is natuurlijk een interessante wissel bij de Koning geweest, waar volgens mij de hele wielerwereld wel over is gevallen. Hè? Geen Sam Bennett, want die zou een pijnlijke knie hebben. En dat Lefevre heeft al hardop uitgesproken dat hij daar eigenlijk helemaal niks van gelooft.
Ja, dat is toch bizar.
Het is wel dat is wel waanzinnig, ja, dat je zo even je eigen sprinter voor de deur. Maar goed, de good old Mark Cavendish die gaat in ieder geval mee.
Maar ook Kev tegen Greipel.
Ja, Kev tegen Greipel. Nou, dan stond Greipel hier niet in het lijstje, maar hij is zeker even genoeg. Maar
Die stond niet in jouw lijstje?
Kruipel stond niet in mijn lijst.
Kunnen we Bram nog de titel sprint-expert afnemen? Of,
Nee, maar kijk. Cavendish, dat gaat interessant worden met Murkoff.
Murkoff.
Inderdaad. Maar ja, voor de rest, het kan toch niet. Het kan toch niet, jongens. Dat Kev nog zijn, 33ste, 34ste gaat winnen.
Hij heeft er nu 30 en Eddie heeft er
30. Oh, sorry, Eddie heeft er 34. Ja, daar moet hij naartoe. Ja, nou, het zou geweldig zijn. Ik gun het hem wel. Maar goed, de echte kanshebbers zijn denk ik toch mannen als Colbrelli, Ewan. Maar goed, Ewan is altijd maar de vraag of hij in de tussensprint iets gaat doen. Dat heeft hij eigenlijk nog nooit gedaan, dus waarom dit jaar wel? Sagan natuurlijk, die trouwens ervoor zorgt dat Akkerman thuis blijft. Maar goed, dat mag ook wel met een contract van 5 miljoen. En Demar, dat zijn volgens mij de grote favorieten. Demar heeft dit jaar echt de hele ploeg om hem heen gebouwd. Wat, als je mij vraagt, belachelijk is.
Het is ongeveer altijd als Demar naar de Tour gaat.
Ja, maar toch. Ze hebben wel... de voorgaande jaren hadden ze natuurlijk altijd... Schiphol dus een beetje op twee gedachten. Omdat ze natuurlijk altijd Pinot hadden. Maar goed, die heeft dit jaar nog helemaal niks van zich laten horen. Maar die gaan... Of die ooit gaan terugzien. Maar nee, de Maa krijgt 6 van de 8 ploeggenoten met zich mee. Die helemaal voor hem zijn. Dus, en het is ook wel een tool voor hem. En hij is natuurlijk echt al jaren... hoort hij bij een van de rapste mannen nu. Dus waarom niet? Dus ik denk dat hij de kloppe man is. Samen En ik zou eigenlijk...
Demar, de te kloppen man?
Ja. Ja, dat denk ik wel.
Geen Caleb Ewan?
Nou, als we het gaan hebben over de vlakke sprints.
Oh, wat dan is over de groene trui natuurlijk.
We hadden het over de groene trui, want jij komt vanuit
Van Aert, toch? Mijn fout.
Nee, jij bent de host. Hè.
Ja?
Nee, maar Van Aert heeft in principe gewoon gezegd, ik ga niet sprinten. Of ik ga niet voor de massasprints. Dus ja, dat lijkt me toch redelijk ondenkbaar. En als je voor het geheel wil gaan, dat is ook gewoon niet logisch om dat dan te gaan doen. Maar goed... en ik denk dat Colbrelli een heel belangrijke outsider is. En die steekt de goede vorm, is Italiaans kampioen geworden. En gaat bergop echt heel goed. Dit is echt, het zag ik ook in de Dauphiné.
Zijn ploeg is on fire.
Ja. Moeten we daar nog wat over zeggen? Over de keuzes?
Zeg maar, kom maar op.
Ik heb een idee dat jij daar graag iets over wil zeggen.
Ik heb niet alle tijd vandaag, maar ze hebben Marc Padoen, de revelatie van de Dauphiné, laatste twee bergetappes gewonnen, waarvan eentje vanuit de groep der favorieten, gaat niet mee naar de Tour de France. En nu kun je daar, de ploeg heeft daar uitleg bij gegeven, en de uitleg van de ploeg was, wij willen jonge renners, zoals Marc Padoen, willen wij in bescherming nemen, moeten we zuinig mee omgaan. Nou, dan heb ik daar twee kanttekeningen bij. 1. Marc Padoen is 24 jaar, heeft al twee grote rondes gereden volgens mij, wel meer. Dus waar ben je tegen hem beschermen? Dat hij niet etappes voor je gaat winnen. En 2. In de toekomst investeren. Die man heeft een aflopend contract. Hoezo? Welke toekomst? Want in ieder geval, dat is niet een toekomst bij jouw team. Of dat gaat nu nog komen. Hier zit toch een luchtje aan, jongens. En ik zeg, we moeten zeker niet in het luchtledige mensen gaan beschuldigen. Maar goed, de wielrenner, hij heeft een geschiedenis. En ik vind ook wel dat we een beetje kritisch mogen zijn. En een beetje mogen waken voor dit soort dingen. Ik weet niet. Ik vind dit raar.
Jij denkt dat hij gewoon al met een andere ploeg aan het babbelen is.
Nou ja, dat zou kunnen natuurlijk. Dat je een overweging neemt van, we gaan inderdaad... Maar als dat zo is, dan wil je het toch gewoon nu oogsten met die jongen. Hij heeft een etappe in de Dauphiné gewonnen vanuit de favoriete groep. Hè? Die man die kun je zo opschrijven voor 3 etappe-overwinningen. Die ga je dan toch niet thuis? Ja, ik vind het heel raar. Maar goed, het is een Team Jumbo-Visma podcast.
Luchten het op, want daar gaat het uiteindelijk om.
Voor mij.
Ik wil even op reageren wat Bram zegt. Ik heb ook wel een beetje mijn wenkbrauwen gefronst bij al die overwinningen van Bahrein de afgelopen weken.
Dus dit wordt te gevaarlijk, hè, wat je nu...
Ja, nee, dat weet ik.
Maar je mag ook kritisch zijn. Hè? We moeten hier wel voor oppassen dat we in het wielrennen niet gaan zeggen... Ja, maar we moeten... Nee, maar we hebben wel... come on. Dit is...
Het was wel heel erg opvallend.
Ik geloof er niet in, echt niet.
Dat zei ik ook op jouw leeftijd in de tijd toen ik naar Lens Anstrus zat te kijken. Dus,
jij gelooft gewoon dat het allemaal schoon gebeurt, Jesse, bedoel je?
Ja, nou, dit wel. Die Padoen, die was altijd al een supergroot talent. Dus dat het er een keer uitkomt, is best logisch, lijkt mij. Voor de rest, inderdaad, ze wonnen veel. Maar ze waren dat nog hele aparte renners die wonnen, volgens mij niet. Die winnen wel eens vaker wat, of dat waren zijn hele grote... talenten, dus zo heel gek is het niet. Het kan gewoon eens een keer allemaal goed vallen. Hè?
Damiano Caruso, tweede in de Giro, is ook wel vrij uitzonderlijk natuurlijk.
Nee, hij werd ook... Hij werd
Maar Jesse heeft natuurlijk volledig gelijk.
Er werd in de Tour moest dan ook bijzonder, omdat die wordt ook altijd zevende. Dus ja. Het is heel goed wat ze doen, maar ja, de Koenig haalt 3 jaar achter elkaar 70 overwinningen. Dan is dat ook gek.
Nee, maar Jesse heeft hier wel even helemaal ongelijk. We moeten voor oppassen. Hè? Je bent pas schuldig totdat je... Hè? Totdat je... Nee, je bent onschuldig zolang je schuld niet bewezen is.
Precies.
We moeten zeker niet luchtledigen gaan beschuldigen. Maar het is opmerkelijk. En ik vind dat het even benoemd moet worden. En anders is het benoemen waard omdat het zo'n rare tactiek is. Ik snap het niet. De redenering snap ik niet. We nemen jonge renners in bescherming.
Ik had Padoen absoluut in de Tour de selectie verwacht.
Nou, zullen we nu teruggaan naar de strijd om de groene trui, waar deze hele Bahrein Victorious discussie om begon?
Wat... Ja, ja, nou ja, ik heb het gezegd.
Ja, Bram is gezegd.
Cobrelli, De Maar, inderdaad, je moet eigenlijk Ewan als snelste man erbij pakken. Want dat is, die kan gewoon 3-4 etappes trouwens winnen. Hè? Dat is omdat hij gewoon echt veruit de snelste is. Geen Groenewegen en geen Bennett. En Michael Matthews moet je trouwens natuurlijk ook niet uitvlakken. En Sagan, ja, had ik al gezegd.
Ik denk inderdaad dat toch Peter Sagan en Sonny Colbrelli inderdaad zijn grootste uitdaging gaat worden. Want dat zijn toch de mannen die het makkelijkst een heuvel overkomen.
Met Matthews, denk ik.
Ik vind Matthews tot nu toe nog niet zodanig een vorm heeft laten zien dat ik hem op het niveau kan durven zetten van Peter Sagan en Sonny Colbrelli. Maar in potentie is hij zo'n man die dat ook natuurlijk inderdaad kan. Maar op dit moment mijn twee grootste kanshebbers ook inderdaad zijn Peter Sagan en Sonny Colbrelli.
Hier, daar gaat je voorspelling met je De Maar, Bram Ruben. Gewoon meteen door de grote rij.
Ik moet wel zeggen dat ik zelf best wel fan ben van Cobrelli. Dus ik zou het er helemaal mee eens zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik gun het De Maar ergens ook wel eens dat het voor hem in de Tour allemaal eens op zijn plek valt. Dus,
dat ben ik wel mee eens. Ja.
Maar gaan wij nou, mannen, meedoen aan het spelletje verstoppertje van Wout van Aert? Of geloven jullie daar echt niet in dat hij ervoor gaat? Voor de groene trui?
Nee, die zal zich in de voor de poeg moeten gaan werken. Dus
ja, maar dat is toch allemaal voor de bühne. Ze hebben Mike Teunissen, ze hebben Tony Martin, Geesink daarvoor.
Jawel, maar
juist meer ruimte krijgen dit jaar daarvoor, om zijn eigen ding te doen.
Ja, die zou krijgen, ja. Maar misschien ook door die blessure dat het wat anders ligt. En alsnog, stel je gaat vechten voor zo'n groene trui, dan... Het is spannend, dan gaat Sagan een keer mee in die aanval. Gaat Wout van Aert mag niet mee.
Nee.
Dus ga ik daar zo voor verliezen.
Voor de Tour werd al door, voordat ik blessure er was trouwens, had Wout al gezegd, mijn focus ligt dit jaar gewoon op helpen. Eventueel een etappezege, de gele trui misschien in de eerste week. En daarna gewoon de Olympische Spelen. En daarin past gewoon een richten op de groene trui, past daar gewoon op dit moment niet in. Want hij weet gewoon, als hij zich volledig gaat storten op die groene trui, dat hij waarschijnlijk op de Olympische Spelen gewoon net tekort gaat komen. En die Olympische Spelen zijn zo ontiegelijk belangrijk voor hem. Zeker die tijdrit, dat ik gewoon niet verwacht inderdaad dat hij zich gaat mengen in de groene trui dit jaar.
En hij is ook de belangrijk berg op, hè? Als hij net zo goed is als vorig jaar.
Ja, nou ja, ik denk dat niet eens het criterium is. Ik denk niet dat hij trouwens het niveau bergop heeft van vorig jaar. Dat zou ik indrukwekkend knap vinden als je ziet waar hij vandaan komt. Dus ik verwacht dat hij gewoon vooral op de lastige parcours, de heuvels en in de sprint, dat hij daar zijn mannetje gaat staan. Dat de bergop wat meer zal overgenomen worden door Vingegaard, waarvan ik hoop dat hij inderdaad het niveau heeft wat hij eerder dit jaar had. Koes, Geesink. Ik denk dat die vooral bergop het meeste werk gaan doen. En ze zullen gewoon niet gaan koersen zoals ze vorig jaar hebben gekoerst. Dat gaat volgens mij niet gebeuren. Maar daar kan wel later op terug, denk ik.
Maar vorig jaar zagen we toch dat Van Aert, toen hij er specifiek, toen hij er echt niet voor ging. Toen deed hij ook lang niet elke sprint mee. Maar dat hij nadat hij twee sprints op rij had gewonnen, dat hij gewoon heel lang in de buurt van bij Bennett en Sagan bleef staan. Terwijl hij eigenlijk zich helemaal niet bekommerde om die groene trui. Dus je hoeft ook niet, ik probeer daarmee te zeggen, je hoeft niet elke dag in die ontsnapping mee. Als je gewoon elke sprint meedoet, en dat gaat hem toch niet opbreken richting Tokio.
Ja, nou, we zullen het zien. Ik verwacht gewoon dat hij het niet gaat doen. Maar hij mag mij verbazen. Maar ik zit op dit moment niet bij de drie man waarvan ik, of bij de twee, drie man waarvan ik denk dat hij echt zich volledig richt op die groen trui.
Nou, maar het is ook al wat jij...
Ik denk dat hij stiekem... Stel, er gaat in de derde en vierde etappe, hè, na dat openingsweekend, derde, vierde etappe, één van die ritten is een Maaier-etappe. Ja, dan kan die er toevallig inkomen met een groene trui. Maar ik denk, ja, het wordt echt geen doel op zich, in ieder geval. Lijkt mij. Ik denk niet dat hij zich gaat mengen in de pure massasprint.
Bram, zet jij nog eens even, want we hebben nou de groene trui-kandidaten gehad, zet nog eens even op een rijtje wat we allemaal hebben aan snelle mannen überhaupt.
Wat heb je? Kokkaar, Stuiven, Laporte trouwens. Echt een heel goed voorjaar gehad, maar natuurlijk steeds eigenlijk net pech gehad dat er iemand voor hem zat. Merlier, Alpecin Felix, Van der Poel, Philipsen trouwens ook nog eens. Die komen trouwens met een sterk sprintersblok, die mannen van Alpecin. Wat zeg je?
Daar mogen we wel wat van verwachten.
Het is natuurlijk wel de vraag op welk moment ze allemaal vrij uit gaan wanneer Van der Poel een smoesje heeft gevonden om af te stappen. Matthews, ja, dan krijg je denk ik Van Aert, Cavendish, Colbrelli, Ewan en De Maar. En Sagan. Kees Bol. Goeie, inderdaad. Was ik helemaal vergeten.
Waarom reageerde nou met vol verbazing?
Ja, ik dacht dat hij gewoon aan mij vroeg of ik een kaasbol wilde. Maar...
Wil je een kaasbol?
Ja, lekker. Nou, ik denk dat het dat is. Ik denk dat we daar een beetje moeten op gaan letten. Op die vermakelijke lange middagen. Dat je 2-3 uur naar de televisie zit te kijken. Naast vlakke Franse wegen. Dat je eigenlijk denkt, ja, wat ben ik hier nou aan het doen? Dus...
Maar krijgen we Cavendish tegen Greipel? Komende 3 weken. Op de voorrij. Alleen maar voor de foto gewoon even.
Ja, ik denk het gewoon niet. Ik denk gewoon echt niet dat Greipel eraan te pas komt.
Nee, ik geloof dat niet. Ik geloof ook eerlijk gezegd, ja, zeg niet in een overwinning van Kev. Dus niet in dit veld.
Ik denk het wel.
Ja, tuurlijk. Maar dat is toch, als je Mikel Landa in het wiel van Michael Murkoff zet, dan wint Mikel Landa ook een massasprint. Ja.
Ik bedoel, ja. Of Steven Kruiswijk.
Stel, Steven Kruiswijk wint een massa met 3 lengtes. Dat hebben we toch gezien in België, dat hij ja, de absolute wereldtop klopte.
Ja, hier staat nog iets meer. Ik zou het knap vinden voor Kev als hij het doet. Maar ik kan niet geloven dat hij hier in staat zal zijn om dit veld, Ewan, Merlier, De Maar, Van der Poel, Van Aert, Sagan, om die allemaal te verslaan. Ik kan me niet geloven.
Ik zou het wel heel mooi vinden, maar het is wel lastig.
Nou ja, goed, we gaan het allemaal wel zien. Wanneer was de eerste sprintkans ook alweer? De eerste echte waar Bram het over heeft. Etappetje waar je nu nog op verheugt. Gewoon lekker heel de dag met de tv aan. Zonnebloemvelden, helikoptergeluidjes, niks. Kans als kopgroepie. En dan dat einde sprint, dag 3 al. We komen later natuurlijk nog uitgebreid over de tactiek van de ploeg te spreken. De komende 3 weken. Maar mannen, ten eerste... Ik heb er vorig jaar een column over geschreven, weet ik nog. Over die ene zaterdag... Eind juli, begin juli. Die zaterdag is zoveel mooier dan alle andere zaterdagen in het jaar. De dag dat de Tour begint. Met geen ja, het is niet te vergelijken met andere zaterdagen. Wat voor gevoel het bij mij in ieder geval oproept. Ja, hoe zit dat bij jullie? Begint het ook alweer zo als vanouds te kriebelen? Van eindelijk weer eens een keer zo'n...
Nou, het kriebelt bij mij al sinds vorige week. Dat ik echt het gevoel had van die Tour komt er wel weer aan. Ik ben echt een liefhebber van de Tour. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die een meer voorkeur hebben voor de Giro, zelfs voor de Vuelta. Maar jongen, de Tour is gewoon de Tour de France. Ik bedoel, het is gewoon... Je kan het gewoon alle kanten op willen keren, maar het is gewoon de grootste wedstrijd van het jaar. Ja. Het is voor de wielrenners, als je bijna elke wielrenner die je hoort, zeker klassementsmannen, de Tour is gewoon de grootste wedstrijd van het jaar.
Ja.
En natuurlijk is het veel commerciëler als de Giro en de Vuelta. En is ook het misschien ook het de plaatjes zijn misschien net iets minder mooi als in Italië, maar ik vind dit toch gewoon echt de koers elk jaar. En ik natuurlijk de klassiekers zijn prachtig en andere korte klassementswerk is leuk om naar te kijken, maar deze 3 weken, ja, dat zijn voor mij ook wel echt wel de mooiste weken van het jaar.
Hoe groot is de kans dat we een vergelijkbaar scenario krijgen als 2 jaar geleden? Op de eerste dag rennen van Jumbo-Visma in het geel. Kan er maar eentje zijn eigenlijk. Maar...
Nou, het kunnen er 2 zijn in mijn ogen zelfs. Maar ik sluit het niet uit. Maar de concurrentie is wel ook heel groot hoor. Dus Alaphilippe is ook echt gewoon gemaakt voor die dag.
Ja.
Mathieu kan het heel goed aan. Woods kan... Woods. Dus is er ook een aankomst inderdaad wel voor Woods... Kijk, Dan Martin is er ook bij. Het is ook een aankomst voor hem. Dus,
Wout Poels.
Wout Poels had... Ja.
Cosnefroid.
Ja, nou ja, hij heeft het gedaan in het verleden. Ja. Dus ja, ja, zeker. Dus het is niet zo even dat we denken van, nou ja, Jumbo-Visma, we gaan het maar even doen. Maar dat ze die gele trui kunnen pakken in die eerste paar dagen, ja, ik sluit het zeker niet uit. Daar hebben ze in ieder geval behoorlijk wat kansen voor.
Hoe groot is bij jullie het vertrouwen dat Wout van Aert, nou ja, Michel Wuits bestempelt het als een zekerheid voor zijn blinde darmontsteking, waardoor hij wat achterstand heeft opgelopen. Als een zekerheid dat Wout van Aert de gele trui wel zou pakken in de eerste tourweek. Hoe groot is die zekerheid nu nog?
Nou ja.
Ik zie, als ik de naam Michel Wuits noem, even voor het beeld, voor de luisteraars, dan begint Parahim alles alweer in de sombere, sombere, verdrietige stand te staan.
Die man die is echt, het is goed dat hij echt gaat stoppen. Ik vind het echt goed dat hij gaat stoppen nu, want het wordt af en toe gewoon echt een triest voor worden wat die man allemaal uit kan weten.
Het is ook niet per se dat hij gaat stoppen, maar meer dat hij gedwongen wordt om te stoppen.
Ja, gedwongen te stoppen. Ja, dat zal misschien ook wel een reden hebben, denk ik dan, hè. Nee, maar
over dit heeft, hier heeft hij misschien best wel gelijk.
Natuurlijk heeft hij best wel een punt dat...
Ja, Patrick, de computer doet hier weer een beetje... daar is
hij dus.
Opeens stopt.
Maar hij heeft natuurlijk bij de eerste twee etappes, daar hoort hij wel bij de favorieten. En daarna krijg je etappe 5 een tijdrit. Dat kan hij ook. Dus dan zou hij hem kunnen pakken, zeg maar. Als hij hem daarvoor al niet heeft, kan hij de tijdrit hem pakken. Dus ja, dus hij zegt wel eens vaker hele rare dingen uit. En dat wordt steeds meer. Maar hier heeft hij...
Nee, hij heeft in die eerste week inderdaad gewoon een aantal kansen waar het zou kunnen. Om Muur-Bretagne heeft hij eventueel de tijdrit. Zeker de tijdrit nog meer. Want ja, ik denk dat Alaphilippe kan natuurlijk goed tijdrijden. Maar ik denk dat hij niet van het niveau is als wat Wout is. Maar het is natuurlijk gewoon dit moment wel even afwachten inderdaad. Hoe Wouter ook in het gezien met de tijdrit, hoe die ervoor gaat staan. Maar ja, weet je, voor het Brits kampioenschap had ik inderdaad mijn twijfels. En die twijfels zijn voor een groot gedeelte echt wel weggenomen. Ik vond hem echt heel sterk. Ook op de klimmetjes, daar kon hij gewoon echt wel zijn power laten zien. Hij, zeker op die laatste klim ook nog een keer, nam hij zelf het initiatief om even de poel maar niet nog een keer weer een aanval te laten doen van achteruit. Dus daar zette hij echt gewoon goed aan. Dus die buikspieren lijken gewoon wel weer goed in orde. Want daar had hij geloof ik denk ik het meeste last van. Ook als je inderdaad kijkt naar... ik heb zijn Strava ook nog even teruggekeken de afgelopen week. Wat hij precies gedaan heeft. Nou, daar heeft hij toch echt wel hele behoorlijke trainingsblokken achter de rug. Hij heeft ook echt wel ook weer op de tijdritfiets gezeten. Dus ik ben nu na het Brits kampioenschap weer een stukje positiever geworden als dat ik ervoor
Belgisch
was.
Kampioenschap.
Het Belgisch kampioenschap. Echt een stukje positiever geworden als dat ik ervoor was. Dus ik ben echt heel benieuwd.
Maar het zou ook zomaar Roglic kunnen zijn, hè?
In de eerste dagen al?
Nou, als,
maar dat moet je als ploeg toch ook helemaal niet willen?
Nee, maar als we daar echt het waaierspel gaan krijgen en we gaan met de klassementsmannen daar al oorlog maken, dan gaan die ook uitmaken wie er gaat winnen.
Ja... Ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk, want je wilt eigenlijk inderdaad hem niet al meteen denk ik in het geel willen zien.
Nee, dat begrijp ik. Dat is niet het ideale scenario. Maar als we door die waaiers in de positie komen...
Ja, maar ja, dan zit Wouter waarschijnlijk ook nog wel weer bij. Dus, maar die tijdrit is daarin denk ik heel cruciaal.
Ja.
Ik vind dat dan al meteen in die eerste week wel een heel belangrijk meetpunt. Zeker ook waar Roglic staat ten opzichte van Pogacar. Maar daar gaan ze natuurlijk gewoon allemaal vol uit. Dus als hij daar inderdaad gewoon een wereldtijdrit neerzet, ja, zou hij ook daar dan het geel kunnen pakken. Maar ja, eigenlijk zou ik het daar dan eigenlijk wel heel prettig vinden als ze eigenlijk al Pogacar in het geel weten te krijgen.
Want wat, ik kijk even naar de parcoursman, Michael. Wat voor tijd is dat? Hoe lang? Het profiel?
Hij is 27,2 kilometer. Er zitten een aantal kleine klimmetjes in, niet gecategoriseerd. Wat afgewisseld met stukken vals plat. Het is nergens echt vlak. Maar wel een parcours echt voor de echte tijdritspecialisten.
Ah ja, klinkt wel als een parcours voor Roglic, toch?
Het papier zou je zeggen dat het meer een parcours voor Roglic is dan voor Pogacar. Ja. En ja, als je teruggaat, en ik weet natuurlijk in hoeverre Pogacar zich daarin verstopt heeft, maar als je inderdaad gewoon dit jaar gaat kijken naar de tijdritten van Pogacar en je zet tegenover wat Roglic bijvoorbeeld in Baskeland liet zien, nou, die echt een indrukwekkende tijdrit achterliet. Dit jaar vind ik dus, ja, heb ik die wonder Pogacar in de tijdrit nog niet gezien.
Maar hadden we die vorig jaar gezien voor de Tour?
Nee, ook niet. Dus daarom zeg ik, daarom ben ik heel benieuwd naar die eerste tijdrit inderdaad. Ja. Want dat, ja.
Aan het begin had hij nog wel een paar goede tijdritten. Maar de laatste waren wat minder.
Ja, ze waren niet slecht. Ik bedoel ook even kijken, waar was het?
Ja, als je wordt geklopt door Jan Tratnik en Jan Polansch, nou, dat is niet goed.
Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik weet echt niet. Ik weet ook niet wat voor parcours het was en of die daar ook voluit gegaan is ook.
Dat kan.
Sterke Jan werd gewoon tweede
op
Zonkerland.
Waar op dat moment.
Ja.
Komt hij net terug van hoogte? Maar
bijvoorbeeld, zijn tijd in de Tirreno was ook gewoon heel goed, heel degelijk. Maar het was inderdaad niet... Het was geen wereldtijdrit. Maar het was gewoon een goede tijdrit. En dat vond ik ook... Ja, dan denk ik van, weet je, dan wordt het een interessant duel. Maar gaat hij zo uithalen als dat hij deed in vorig jaar in de Tour? En dat doet hij dan ruim 50 kilometer. Ja, dan slaat hij zo'n gat wat natuurlijk gewoon nergens nooit meer goed te maken is. Dus ik kan me voorstellen dat het ergens ook wel in de koppen kruipt van misschien wel van Roglic. Al is het natuurlijk wel een hele coole kikker.
Ja, en het is een compleet andere tijdrit, hè? Allebei als vorig jaar.
Ja, natuurlijk. Nee, dat zeker. Maar ook dus... op het vlakke deel natuurlijk. Vorig jaar had Pogacar natuurlijk al een behoorlijke voorsprong genomen op Roglic.
Ja. Ik vond wel interessant wat jij net zei, Raim, over zo vroeg mogelijk Pogacar die gele trui krijgen. Is dat een beetje de ideale tactiek? Die gele trui zo lang mogelijk bij de ploeg weghouden?
Ja, ik kan me voorstellen dat je, hoe lang, als je hem niet hoeft te verdedigen, kost het je ook het minste energie. Want hoe je het went of keert, op het moment dat je die gele trui hebt, ja, dan wordt er gewoon naar je gekeken en dan wordt er gewoon van je verwacht dat je de achtervolgingen leidt, dat je op kop van het peloton gaat rijden. En dat kan je misschien nog maken als inderdaad Van der Poel in het geel rijdt, dat hij kan zeggen, ja, weet je, mijn ploeg is hier niet voor gemaakt. Ik laat het over aan Ineos of UAE of wat dan ook. Maar als het geel in de ploeg bij Team Jumbo-Visma is, ja, dan word je die kop gaan opgedrongen. Dan zegt Ineos van, jongens, en ook UAE zegt van, zoek het uit. En ja, weet je, ik kan me voorstellen dat je die energie liever in die eerste week daarin niet wil steken.
Nou, ik denk, als je kijkt naar het blok waar Ineos dit jaar weer mee komt, dat we weer een beetje een ouderwetse toeren krijgen en dat die toch het initiatief wel in handen gaan nemen.
Nou, ze zeggen juist van niet, hè?
Ja, ik vind het lastig. Ik bedoel, we gaan nu alweer denk ik een andere kant alweer al meteen op naar de ploegen toe. Maar het blok inderdaad waar Ineos maar komt en ook wat ze dit jaar al hebben laten zien. Zij waren gewoon de te kloppen ploeg in het klassementwerk tot aan de Tour. Dat is gewoon, ja, daar kan je gewoon niet omheen. Ik bedoel, ze winnen de Giro en ze winnen bijna elke weekse rondje wat er was. Mm-hmm. Op een paar natuurlijk waren er ook iets dan in de Baskeland, daar waren ze dan niet. Maar verder winnen ze bijna alles. Dus ja, weet je, er zal ook natuurlijk naar die ploeg gekeken worden. Daar kan je niet omheen en ze komen ook met een heel sterk blok.
Ja, sterkste blok, denk ik.
Maar ik denk gewoon dat het voor de ploeg heel prettig is als ze dat geel eventjes nog... Weet je, als je hem na de eerste rustig pakt, prima. Maar ik zou hem daarvoor denk ik niet willen hebben.
Wat voor tactiek gaan we zien bij Jumbo-Visma? Want we de openlijk al lang en breed naar buiten gebracht dat we niet, zoals vorig jaar, elke etappe, elke meter, laat staan, niet alleen in bergetappes, maar elke meter een hele geel-zwarte trein op kop gaan zien. Dus ook niet in de bergen. Wat gaan we dan zien in de bergen? Gaan we mannen in het offensief krijgen? Gaan we een ploeg krijgen die puur afwachtend koerst en het aan de rest laat? Wat denken jullie?
Ik denk de Vuelta-tactiek een beetje. Daar hebben ze natuurlijk ook wel iets anders. Vooral op de klimmen. Ze hebben gewoon het team om op de klim gewoon een strak tempo te... als ze het moeten doen, een strak tempo te rijden. En dan de rest eruit roken. Dus dat zullen ze... Dat ga je natuurlijk altijd doen. Je gaat niet om zijn beurt aanvallen. Want dat is het ook weer niet. Maar ja, je kunt iets offensiever gaan. Natuurlijk een keer iemand meesturen. Maar ja, gewoon op de klimmen daar het verschil gaan maken. En het stuk daarvoor lekker aan iemand anders overlaten.
Ik ben in ieder geval heel blij dat het gewoon nu heel duidelijk is. Er is één kopman. Roglic is gewoon de man voor...
Ja, want daar kunnen we wel. Want hebben we, weten we of de, is de ploeg nog steeds daarin?
Nee,
hardnekkig
nee,
van nee. Steven is de mede.
Ik las toevallig vandaag een interview met Steven Kruiswijk. Zelfs die spreekt gewoon uit. We rijden in principe voor een klassement, voor Roglic, voor het geel. En ik wil zelf gewoon naar achteren zo goed mogelijk klassement rijden. Dus die keuze is volgens mij gewoon door de ploeg. Misschien zullen ze het naar buiten toe nog niet eens zo brengen. Maar ik denk dat die keuze gewoon binnen de ploeg wel duidelijk is. Dit is eigenlijk maar één kandidaat voor het geel. En dat is Roglic. Dat je daarna eventueel Steven ideaal zou kunnen gebruiken. Of misschien Koes als die heel goed staat. Of misschien zelfs wel Vingegaard als die heel goed staat. Want die heeft, laat natuurlijk ook zien dat hij zeker in de tijdrijden een enorme stap gemaakt heeft. Dus ja, weet je, dat kan je denk ik tactisch misschien heel goed nog wel gebruiken later in de Tour. Maar ik denk dat het gewoon voor iedereen gewoon heel duidelijk is. Roglic is de persoon die het moet doen. Daarmee maak je gewoon de grootste kans om het geel te pakken. Daar hoef je gewoon niet meer aan te twijfelen. Dus de tactiek die ze vorig jaar deden, we gaan met drie kopman, die kan je gewoon overboord gooien, die bestaat gewoon niet. En dan hoef je ook gewoon, denk ik, niet te rijden op de manier waarop je vorig jaar reed. Want je kan gewoon, denk ik, wat afwachtender kijken. Ik zou inderdaad gewoon de eerste 9 etappes gewoon eens kijken waar we staan dan. En hoe sterk zijn we. Je hebt denk ik gewoon niet meteen, je hebt denk ik een heel goed blok. Maar daar tegenover staan denk ik gewoon 3, 4 ook hele goede blokken. Want ook Movistar komt echt met een ontzettend sterke ploeg. En er zijn er nog wel een paar. Er zijn denk ik zo 4, 5 ploegen. Die gewoon met een aantal hele sterke klimmers komen. Dus je gaat gewoon denk ik een hele andere Tour zien. Niet te vergelijken met vorig jaar.
Is de ploeg eigenlijk zwakker of sterker? Of vergelijkbaar met vorig jaar? Er zijn natuurlijk drie plekken anders. Mike Teunissen, Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk waren er vorig jaar niet bij. Hebben die drie mannen de ploeg sterker gemaakt?
Normaal zou ik sowieso meteen ja zeggen. Maar omdat voor mij, omdat Wout toch een kleine twijfel blijft, is dat denk ik wel, kan dat wel een enorme aderlating zijn, ook in de manier waarop je gaat fietsen. Maar als Wout dat niveau van vorig jaar haalt, dan denk ik dat ze zelfs nog op papier een sterkere ploeg hebben. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan wat voor niveau Vingegaard, Koes en Kruijswijk gaan halen. Want ja, die zeker de laatste twee, Koes en Kruijswijk, ja, die hebben nog niet dit jaar nog niet aangetoond dat ze voor drie weken klaar zijn. Want zelfs in de 1-weekse wedstrijden was het gewoon heel wisselvallig. Dus is het echt nog maar de vraag van, ja, weet je, zijn ze voor die 3 weken continu op dat hele hoge niveau waar de ploeg vorig jaar die 3 weken was? Dus ja, het zal. Op papier zeg ik van, denk ik dat de ploeg sterker is. Ik denk dat met Teunissen, ik vond vorig jaar bijvoorbeeld Jansen nauwelijks zichtbaar. Nou was denk ik vorig jaar het parcours ook totaal niet geschikt voor hem. Ik denk dat je dit jaar bijvoorbeeld aan Teunissen veel meer hebt. Voor Wout is het denk ik wel heel prettig dat bijvoorbeeld ook Mike erbij is. Want ja, weet je, als Wout een iets andere rol krijgt, dat hij iets meer voor zijn eigen kansen mag rijden, dan zal hij aan Teunissen gewoon veel meer hebben. Dus ja, daardoor ga je gewoon anders koersen, anders rijden. En is ook, denk ik, ja, de samenstelling geeft een iets andere dimensie, denk ik, als wat vorig jaar in de Tour had. Maar ja, op papier is, ja, ik vind het een hele sterke ploeg. Ik denk niet dat je met een heel veel meer sterkere ploeg had kunnen komen. Ik denk dat dit gewoon, gezien gewoon wat ze dit jaar hebben laten zien, ja, de juiste keuzes zijn gemaakt.
Hoe kijk jij daarnaar, Patrick?
Ja, ik zat nog even te denken, maar ja, we hadden natuurlijk, vorig jaar hadden we ook George Bennett erbij. En die was toen eigenlijk in bloedvorm in Italië. En toen viel die dus in die eerste regenachtige etappe in Nice. Ja, en als die natuurlijk ook gewoon dus topfit in de Tour was gebleven, dan had je daar ook nog veel meer aan. Maar dan had het denk ik aan de uitkomst de gele trui niet geweest, maar had het niet veranderd. Maar ja, nee, ik denk dat wat Reem net al zei, van ja, als Koes, Kruijswijk en Vingegaard ook een klein beetje het niveau halen van wat ze eigenlijk al eerder hebben laten zien, dan zit het wel snor. Nou ja, Teunissen komt langzaamaan ook in vorm. Dat vind ik echt heel fijn om te zien. Misschien mag hij nog een keertje meesprinten zelfs. Ja, laat hem maar ook verrassen. En ik vind hem ook weer wat beter klimmen. Dat is ook al Ja, op langere klimmen weten we het nog niet, maar op kortere klimmetjes kan best wel aardig meekomen. Dus ik zie het wel positief in.
Hebben we twee man nog niet benoemd? Misschien onze twee routiniers, onze twee ijzervreters, Robert Geesink en Tony Martin. Hoe cruciaal worden die weer de komende 3 weken?
Tony Martin is altijd belangrijk. Het is gewoon een soort van patroon van het peloton bijna. Die dat straalt gewoon een bepaalde autoriteit uit of zo. En dat is gewoon, die is altijd handig om erbij te hebben met al zijn ervaring. En Geesink is denk ik ook gewoon heel erg belangrijk. Die kan vooral klimmen. Die is al iets meer klimmen dan Tony Martin. Maar die kan daar. Op die eerste klimmetjes kan hij daar heel erg belangrijk in zijn. En de kopman perfect voor voren houden. En ja, mensen met ervaring moet je er altijd bij hebben. Anders komt het niet goed. Dus dit, ja, super belangrijk.
Ja, Robert is denk ik een hele belangrijke renner in deze selectie. Ik denk dat hij meer werk gaat krijgen dan hij vorig jaar gaat krijgen. Ik denk dat hij een deel van de rol van Wout Bergop zal moeten overnemen. Ja. Bergop zal moeten overnemen. Dus er zal wat meer van hem verwacht worden, denk ik, op dat gebied. Maar ik heb dit jaar, het is een diesel, deze man. En die wordt eigenlijk in die 3 weken vaak alleen maar beter. Deze man heeft echt koerskilometers nodig. En ik verwacht gewoon dat die ga je gewoon echt wel heel veel weer op kop zien. Beuken, wat hij altijd wel had. Ja, alleen al die kop had en die gezichten die hij trekt. Ik vind het schitterend om naar te kijken. Alsof hij elk moment kan omvallen, maar het gaat maar door. Ja. Maar als je gewoon soms ziet hoe die inderdaad, en dan kijk je even als hij op kop gesleurd heeft. En dan kijk je nog wat er achter hangt. Dan heeft hij gewoon het halve peloton eraf gereden. Ja. Nou, deze man die kan zo afzien. Hij kan het mooiste afzien, denk ik, van elke wielrenner die ik ken. Dat is echt fantastisch. En Tony Martin, dat is een motor, die telt voor 2. Dat heeft Jossen Hemd ook al eens een keer gezegd.
Voor de 137ste keer op rij de Duitse titel veroverd.
Het is zo'n ongelofelijke belangrijke renner. Ja. Ik bedoel, echt een motor. En zeker op de parcours, die je hebt, een aantal etappes, continu ga je die man op kop zien als het moet. En dus daarom hoop ik eigenlijk ook, dat was die gele trein, want het langer kan duren voordat ze hem hebben. Want dan kan je die man dus sparen in die eerste week. En dat is natuurlijk denk ik dan wel heel prettig, als je die dus juist in de tweede en de derde week, de cruciale weken kan gebruiken.
Maar Tony Martin in de tweede en derde week, als het meer klimmend is, heb je natuurlijk
er zijn ook heel veel etappes waarin geen klimwerk zit, waar je dus juist wel heel veel aan gaat hebben.
We hebben maar 6 echte bergetappes.
Het valt echt wel reuze mee met de echte bergetappes, in vergelijking met vorig jaar.
Dus, eentje is al 115 kilometer vlak, de eerste 115, dan zijn die mannen natuurlijk wel heel nuttig.
Ja, dat is zeker dat Tony en Mike, die gaan dan daar, die ga je ze echt nodig hebben. Dus geweldig ploeg gewoon op dat punt, ja.
Nou, we hebben iedereen van Jumbo-Visma specifiek even benoemd. Het is tijd om even een allround rondje favorieten te maken. En dan kijk ik naar mijn prachtige naamgenoot aan de overkant van de tafel.
Ja.
Jesse, kom maar op. Jij hebt hier net als Michael ongelooflijk lang over ingelezen. Iedereen, van iedereen zijn moeder gebeld. Ja. Uitgebreid geïnspecteerd. Wat hebben ze gegeten? Wat doen ze? Kom maar op.
Ik heb een hele wereldreis gemaakt, natuurlijk.
Ja.
Wij komen natuurlijk met Roglic. En,
is dat zo, ja?
Ja, en Kruiswijk er een soort van. Maar goed, dat is, die gaat zich dan eens een beetje opofferen misschien wel. Natuurlijk de volgende man waar je na denkt is Pogacar. Daar kun je niet omheen. En dan krijg je Ineos. Die natuurlijk met 4 man komen. Poort, Theo Kogenhart, Thomas en Carapaz. Dat is gewoon een ongelooflijk sterk blok. En voor wie gaan ze dan? Ik zou zeggen Thomas of Carapaz. Maar goed, wie weet. Dan krijg je natuurlijk de nieuwe tridenten van Movistar. Valverde, Mas en Lopez. Ja, Movistar zal vast wel weer met iets bijzonders of iets onverwachts uit de hoek komen. En dan krijg je daarna in de serie te zien dat er weer een oververhitte Spanjaard is. Hebben we nog Vogelsang als kanshebber? Denk het niet. Maar goed, je moet hem genoemd hebben, denk ik. Want het is wel een ongelooflijk sterke renner, maar...
Heb je bij deze gedaan?
Ja, hetzelfde geldt een beetje voor Martin. Bij Trek hebben we Mollema en Nibali. Nou, helaas lijkt het tijdperk Nibali wat verleden tijd. En Mollema zegt te gaan voor een klassement. Dan weet je het nooit wat hij kan. Wordt hem waarschijnlijk een beetje aanhaken en stoempen. Dan hebben we Simon Yates en Chaves bij Bike Exchange. Maar die gaan voor etappes. Dus die hoef je niet te bedenken voor het klassement.
Geloof je het echt?
Dus dat zeggen ze.
Hamilton, hè? Ja, dat zegt
Ben. Ja, Hamilton zou ze gaan uitspelen.
Voor een klassement gaan.
Ja, ik weet niet of je het moet geloven. Maar ja, dat zeggen ze zelf. Dus ja. Bij Bahrein hebben we Bilbao en Heek. Poels zegt daar ook knecht te zijn. Of dat waar is, ik ook nog over twijfel, maar goed. En dan
is
hebben
dat zo?
Volgens mij hebben ze Heek juist naar voren geschoven als de man voor het klassement.
Ja, en Poels en Bilbao er een beetje achter. Dat gaan we zien. Dan hebben we de Kelman bij Bora.
Wilco.
Als die op zijn fiets blijft zitten, heeft hij laten zien dat hij top 3 kan rijden. Dus dan hele gevaarlijke renner. Maar ja, hij moet wel op zijn fiets blijven zitten. Dan hebben we nog Old But Gold Uran. Hij heeft een hele goede ronde van Zwitserland gereden. En kan maar zo een opmaat zijn naar een top 5 notering of meer in de Tour.
Tijdrit wat Patrick noemt inderdaad, was daar buitengewoon.
Ja. En dan hebben ze ook nog Higita. Die heeft geen geweldig goed jaar, maar is wel heel erg talentvol. Dus wie weet. De Franse hoop ligt natuurlijk in de handen van David Codu, die net al een keer werd genoemd. Hij is heel goed bezig aan een heel sterk seizoen. Maar het zijn wel 60 kilometers en Frans zijn tijdritten. Het gaat niet zo heel goed samen. Dus ja, dat is een beetje de vraag. Maar Clement hoort hij wel bij de betere. Ja, ik weet niet of ik hem moest nemen, maar goed, ik noem hem wel Vroom. Hij redt ook mee. Meer zeg ik ook niet. Hebben we nog Martin en Woods. Ook voor beide geldt hier weer. Waarschijnlijk gaat Woods voor een klassement, Martin niet. Maar ja, ze kunnen ook beide niet goed tijd rijden. Dus dat is ook weer de vraag. Maar goed, het zijn wel hele goede klimmers. Arkea, Quintana, Barguil. Ik weet niet of Quintana weer voor een klassement wil gaan. Maar ik vraag, het lijkt me niet heel verstandig. Maar goed. En dan tot slot nog de grote kans hebben wat van deze Tour de France natuurlijk. Orléans, Paris-Pentre.
Sorry, je bent zo voorspelbaar.
De grote uitdaging van Poga en Rogla. Ook O'Connor rijdt daar nog mee. Beide reden ze heel goed in de Dauphiné.
Ik weet het wel.
Die gaan denk ik iets heel moois laten zien.
Dankjewel voor deze ongelooflijk lange lijst. Maar mannen, nu even. Wie van deze lange lijst hebben daadwerkelijk kans om de Tour te winnen? Hoeveel houden we er dan over?
Nou, ik denk als je echt de topfavorieten Roglic, Pogacar, Carapaz en misschien nog wel Lopez.
Ja, Lopez met zijn tijdrit. Die gaat wel heel veel verliezen, denk ik, in die 50 kilometer.
Ja.
Je moet echt gewoon een tijdrit hebben. Ik denk dat het echt heel cruciaal gaat zijn. Ik bedoel, 50 kilometer tijdrit. Je verliest zo 3-4 minuten. En die ga je bergop gewoon echt niet goed maken.
Nee. Dus, dan was Uran misschien de betere.
Ja, Uran had een goede tijdrit in Zwitserland. Maar ja, het was natuurlijk wel een hele specifieke tijdrit. Dus het is maar de vraag of hij op deze tijdritten ook dit kan brengen. Dus de tijdritten de afgelopen jaren waren nou niet zodanig dat ik daar erg enthousiast van word. Ja, hopelijk voor hem wel dit jaar dan in deze setting. Ik zie dan toch inderdaad Geraint Thomas. Misschien zelfs een aantal Richie Porter toch wel als uitdager. Want ja, dat zijn toch mannen ook met een tijdrit. En Porter was vorig jaar, eerlijk gezegd, heeft gewoon vorig jaar een hele goede Tour gereden. Dat met inderdaad Richard Carapaz heeft toch inderdaad van die drie een net iets mindere tijdrit.
Die zal gaan aanvallen.
Maar is normaal gesproken toch het sterkste bergop?
Het sterkste bergop van de drie, dat weer wel. Dus ja, weet je, het kan die ploeg dus ook wel een beetje weer in de spagaat gaan brengen juist.
Nee. Of hij moet in de eerste weken de tijdrit al veel tijd verliezen.
Ja, dan wordt het al een heel ander verhaal. En dan is het alweer van, ja, wat ga je ermee doen? En hoe ga je erop reageren als die wel gaat aanvallen? Kijk, Martin, dat soort mannen, die vallen in mijn ogen gewoon af. Hard gaan ze kunnen ook niet uitspelen. Want ja, die gaat die 50 kilometer ook tijdrit niet kunnen doen.
Giro winnaar als Luxknecht.
Ja, daarmee valt voor mij bijvoorbeeld een renner als Woods. Ik heb echt van hem genoten dit jaar. Maar ja, ook die komt in de tijd dit gewoon echt te veel tekort. Dus ja, voor mij vallen er bijna gewoon van, als je kijkt naar misschien dat je 30 man kan op, normaal zou kunnen neerzetten voor de top 10. Nou, dan vallen er misschien voor het podium, ja, dan vallen er zo 25 vanaf. Gewoon omdat ze gewoon qua tijdrit gewoon veel te veel tekort komen ten opzichte van mannen als Pogacar, Roglic, Porte en Thomas.
Wat en misschien in mij, Wilco ook wel.
Wilco, ja, die heeft wel een goede tijdrit in de benen. Die heeft dit jou gewoon. Dus ja, voor mij zijn dat toch wel een beetje de mannen die voor het podium het meeste in het oog springen.
Bouke?
Nee.
Alaphilippe, jongens.
Het is niet de beste tijdrit.
Laat al meerdere keren de naam van Julien Alaphilippe vallen. Jij hebt die bij jouw top 5 grootste kans hebben staan, Patrick?
Ja, eigenlijk wel.
Echt waar?
Ja, joh.
Hij kan wel heel goed dalen.
Ook dat. En, hij gaat geen spelen rijden. Ik weet niet. Ik heb een beetje zo 2019 vibes bij Alaphilippe. En ik denk echt dat hij best wel ver kan komen. Normaal gesproken zou ik ook Lopez wel zeggen, omdat hij echt wel heel erg goed is met die Mont Ventoux Challenge. Toen die reed hij volgens mij de eerstvolgende op 3 minuten of zo. Maar ja, goed, wat Rien net zei, ja, tijdrijden verliest hij zoveel. Er zijn weinig bergop finishes, dus dat is voor mij ook geen optie. Dus Mas is dan daar de stabiele factor, maar die vind ik niet tippen aan de top 4, 5, zeg maar.
Eigenlijk, als ik jullie ze allemaal een beetje aanhoor, hebben we 6 reële kandidaten voor eindwinst met Alaphilippe erbij. Dus 3 man van Ineos.
Lefevre was trouwens van de week heel kritisch op Alaphilippe, hè?
Ja, maar Lefevre is kritisch op alles en iedereen. Ja. En vooral mensen van zijn eigen ploeg.
Want hij vond het hoe Alaphilippe met de geboorte van zijn kind is omgegaan, blijkbaar not done.
Want?
Nou ja, hij vond gewoon dat hij had moeten doortrainen. En blijkbaar heeft Alaphilippe nogal wat training overgeslagen. En hij vond dat richting de Tour niet kunnen.
Oh.
Hij zegt dat de oude generatie zegt als een kind geboren werd, die gingen dan misschien even langs. En dan was het meteen weer de fiets op.
Stond de vrouw even met het kind langs het parcours. En dan even een stukje voor peloton uit fietsen. Dus, kusje geven. En,
ja, nee, ik, de verte was. Het verbaasde mij echt. Want ik heb hem nog nooit kritisch worden uitgelaten over Alaphilippe. Maar hij was echt kritisch naar hem toe. Hij zegt van ja, dit kan richting de Tour. Als je daar top wil zijn, kan je niet zoveel trainingen laten lopen. Dus ik vind Alaphilippe dit jaar ook. Het is het er net niet in vergelijking met vorig jaar en het jaar ervoor. Nou, hij is natuurlijk gewoon heel goed. Hij haalt een heel goed niveau. Maar ja, toch net iets minder. En zeker niet, in, denk ik, niet in de vorm van 2019 toen hij daar de Tour reed. En of hij moet dan inderdaad weer heel vroeg in die gele trui komen en kunnen aanklampen. Het kunnen aanklampen heel lang. Zeg al, de bergetappes zijn minder zwaar als vorig jaar. Dus hij zou het dan heel lang kunnen volhouden, wat hij toen ook deed. Maar ja, ik zet hem toch niet op het niveau van Pogacar, Roglic en de mannen, die ik eerder noemde, Thomas en Poort eventueel en de Kelderman. Voor mij zijn dat toch een beetje toch de 5 die het meest compleet zijn. En je moet voor deze Tour, denk ik, gewoon een hele complete wielrenner zijn.
Ik heb de 5zelfde namen als jou.
Maar dan hebben we dus bij die namen gewoon 3 man van Ineos. Dan kunnen we het wel allemaal 2 hebben over
Thomas 2. En Poort.
Jij zet Carapaz er niet bij.
Nee, Kelderman.
Jij zet Kelderman boven Carapaz. Oh, dat vind ik wel interessant.
Ik zou eigenlijk Oeran er nog bij zetten, maar goed.
Nou, ik zeg al, die eerste tijdrit gaat daarin gewoon, denk ik, heel duidelijk zijn. Als Oeran daar een hele goede tijdrit, waar die, laten we zeggen, binnen 30 seconden tot een minuut van de toppers kan blijven. Ja, dan geef ik hem een kans. Maar verlies je daar 1,5 tot 2 minuten... Ja, dan wordt dat ook voor hem al heel lastig, denk ik.
Maar dat is ook het scenario met Carapaz, denk ik.
Ja, dat is denk ik hetzelfde probleem dat Carapaz ook gaat krijgen.
Ja.
Dus die zullen echt de tijdritten van hun leven moeten rijden dan.
Maar het is wel Ineos, die ga je natuurlijk perfect prepareren voor zo'n tijdrit. En die kunnen dat heel goed. Dus Carapaz gaat daar maar zo.
Hij kan verrassen, maar ja.
En ik zie de Poort, die komt klimmen, denk ik, is hij net wat minder dan de andere twee. En ik denk, zo Poort zou ik er niet bij zetten. Ik zou Thomas Carapaz lijken bij de 2 mannen bij Ineos.
Maar goed, we kunnen natuurlijk eindeloos doordiscussiëren of het de 3 of 2 mannen van Ineos daar moeten doen. Het lijkt me duidelijk dat het feit dat wij deze discussie voeren, dat die ploeg de Tour in principe moet gaan dragen.
Ja, ze hebben toen qua klassementsmannen het sterkste blok.
Ja.
Zij zijn denk ik het meest in staat om iets bergop uit te kunnen spelen. Meer als dat wat UAE kan en wat team Jumbo-Visma kan.
Ja, maar niet alleen die vier, hè. Ze hebben Castroviejo nog, Kwiatkowski,
Rode. Ja, oké, als trein, maar ik bedoel als puur als klassementsmannen uitspelen voor de overwinning. En dan hebben we het echt dus over de finales. Maar ja, dat is gewoon denk ik het lastige. Movistar heeft ook zo'n sterrenblok dan. Met drie mannen die in principe theoretisch gezien, als het om een klassement gaat, dat zouden kunnen.
Hebben we nog Soler nog bij.
Maar ja, daar speelt natuurlijk wel inderdaad dat hun tijdritten gewoon minder zijn. Dat gaat deze Tour gewoon echt doorwegen. Je ziet gewoon bergop de afgelopen jaren dat het gewoon steeds lastig is om daar hele grote verschillen te maken.
Ja, klopt.
Die bergop maak je gewoon bijna geen. De toppers houden elkaar zo in de greep. Dat je bergop. Je kan een keer 20 seconden pakken. Je kan een 30 seconden pakken. Kijk naar de Tour van vorig jaar. Kijk naar de Vuelta van vorig jaar. Het is zo moeilijk om echt een grote verschil te maken. En als je dan 50 kilometer tijdrit erin hebt zitten, waarin een paar eentje echt bovenuit steken en gewoon de directe concurrentie op een minuut, anderhalve minuut rijden. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig.
Verwachten jullie wel dat we, wat we vorig jaar op een gegeven moment heel duidelijk in de laatste week vooral ook zagen, toch dat duel Pogacar-Roglic bergop?
Ja, natuurlijk die twee zullen er staan, maar het zal niet een gevecht Pogacar-Roglic worden. Nee, er zal nog iets bij komen, dus het is niet die twee perfect tegen elkaar, ze zullen er ook bij zitten, maar er zijn er meer.
Bergop, zeker, ja. Dan gaat het duel echt wel tussen, als je puur kijkt, de tijdrit het buiten beschouwing zou laten, bergop denk ik dat er zeker 10 tot 15 man in staat zijn om elkaar bij de nek te grijpen, bij de keel te grijpen.
10 man die in staat zijn Roglic en Pogacar te volgen ook?
Ja. Ja, denk ik wel.
Maar is
ja, nee, ja, Chaves, of Lopez dan denk ik eerder.
Quintana
Quintana als hij echt niet goed is.
Ja, maar Lopez en Quintana konden het vorig jaar toch ook niet? Ja, op één uitzondering na misschien.
Vorig jaar is dit jaar is het natuurlijk weer, dus weer een nieuw jaar. Hè?
We weten toch wel inmiddels wat voor vlees we in de kuip hebben met Lopez en Quintana. Ik bedoel, dat is toch de inconstantheid zelf.
Nou, maar Lopez werd vorig jaar ook gewoon vierde.
Maar het was wel.
Kan dat? Ja, die is klimmend, behoort hij gewoon wel bij de betere.
Godu.
Carapaz.
Mollema kan ook nog maar zo.
Carapaz, Mollema misschien. Ja.
Heek was ook heel goed in de
Dauphiné. Uran is bergop, denk ik, dit jaar. Gaat hij wel weer een beetje de oude Uran zijn als die we gezien hebben. En er zitten altijd wel 2-3 verrassingen bij. Ik bedoel, je zijn altijd van die gasten. Is daar zo Jack Heek, die zou opeens zomaar na het zo heel lang kunnen aanklampen.
En Vogelsang.
Ja, Vogelsang heeft zelf al gezegd dat hij eigenlijk een beetje uitgekeken is om klassement te rijden. Dus ja. die zou ik meer willen voor etappenzegers, heb ik begrepen.
Astana heeft misschien inderdaad geen echt puur top 5 kandidaat. Maar die gaan wel regelmatig, denk ik, in de bergetappes gaan ze echt wel een keer een bommetje droppen. Met Izagir en Lutsenko. Ik weet niet dat hij die vorm heeft nog van een paar weken geleden. En Vogelsang zelf. Nou, in de heuveletappes met Aramburu en Fraide. Nou, de Spaanse kampioen. Dus ze hebben echt wel wat voor dagen hè, uit te kiezen. Maar die gaan niet dagelijks Roglic en Pogacar en de Ineos-mannen onder vuur leggen, zeg maar.
Nou, helemaal eens.
Maar mannen, even generaliserend, ik hoor nu dus enorme waslijsten aan kandidaten, aan mannen die Roglic en Pogacar kunnen volgen. Is het dan nog, kunnen we dan nog heel simpel zeggen, we zijn alleen maar tevreden met geel in Parijs? Of ligt dat dit jaar anders?
Nou, Roglic is wel gewoon bij de beste drie, denk ik, over het algemeen. Hij heeft de tijdrit, hij is klimmend, hij kan dalen. Dan valt er, als je deze drie bij elkaar hebt, dan valt er ook al heel veel af. En dan hoort Roglic gewoon tot misschien wel de favoriet, anders dan bij de beste drie. Dus ja, dan moet je gewoon altijd voor geel gaan.
Ja, hij is gewoon ontzettend compleet. Ik bedoel, hij kan sprinten ook nog, als het moet. In ieder geval een behoorlijke sprint in de benen. Bergop is die fantastisch, die behoorlijke versnelling. Hij gooit zelf natuurlijk dit jaar echt alles op de Tour. Kijk naar zijn, ik bedoel, het is natuurlijk bij de ploeg sowieso een aantal koersdagen. Als je gaat kijken naar alle klassementsrenners, de renners met de minste koersdagen zijn bij Jumbo-Visma. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wel een dingetje. Ik bedoel, hij laat gewoon heel veel koersdagen laat hij liggen.
Dat is ook duidelijk zo met vorig jaar, dat hij toen nog een beetje gehavend uit die Dauphiné kwam. En nu heeft
tuurlijk,
hij, weet ik
veel. Had hij echt last van, en zeker ook nog wel. Dus ja, weet je, hij gaat nu helemaal vers, helemaal fris aan de start staan. Alles zet hij op deze Tour. Hij heeft echt het gevoel dat het dit jaar gewoon moet gebeuren. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij... ik denk nog steeds, als het blijkt gewoon dat er iemand beter is, dan accepteert hij dat ook, dan is er iemand beter. Maar hij heeft zich gewoon dit jaar volledig zijn seizoen afgestemd op deze Tour.
Moet het volgens jullie ook echt dit jaar gebeuren? Wat jij net zegt, dat hij dat gevoel misschien heeft.
Ja, ik denk dat het de komende jaren alleen maar wel wat lastiger gaat worden.
Ook een jaartje ouder natuurlijk.
Hij is ook alweer 30 inderdaad. Dan is dat natuurlijk nog niet dat je zegt van, nou, dit is super oud voor een wielrenner. Dat
krijg je als je zo laat begint, hè? 31 zelfs inmiddels.
Ja. Maar, ja, weet je, de concurrentie klopt hevig aan de deur. Dus, het zal met de jaren op niet makkelijker worden. Dus ja, het zal denk ik dat die daar wel moeten gebeuren. Het is makkelijker, denk ik, om eventueel zelfs die tweede of die derde te pakken als je die eerste maar. Die eerste is het denk ik het allermoeilijkste om die eenmaal te halen. Om voor jezelf het plaatje te vinden, de juiste tactiek, de juiste manier te vinden hoe het moet om die Tour te winnen. Ik bedoel, en dat is wat hij aan het uitzoeken is. En hij is vorig jaar heel dichtbij geweest. En dit jaar moet gewoon alles op zijn plek vallen.
Maar terug naar mijn beginvraag. Hoe zit dat qua emotie bij jullie? Zijn jullie alleen tevreden over deze Tour van Jumbo-Visma als Rodis met de gele trui op de Champs-Élysées staan?
Nee, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat hij de topfavoriet is. Wel een van de, maar niet de topfavoriet.
Jij schuift dat stempel lekker naar Slovense land.
Of Pogacar, of inderdaad het blok van Ineos, die een aantal spelers hebben die ze kunnen uitspelen. Voor mij is het niet alleen het duel Pogacar-Roglic. Dus ja, als blijkt dat Ineos beter is dan wat Riemel aan heeft, ja, dan is dat zo.
Ik hoop inderdaad wel dat... bedoel, het kan op heel veel manieren gebeuren dat ik alsnog een heel goed gevoel aan deze Tour kan overhouden. Als we vier etappes winnen en je staat uiteindelijk op het podium, bijvoorbeeld dan toch tweede of derde, maar je hebt gewoon alles eraan gedaan om voor dat geel te gaan. Het lukt dan net niet. Ja, weet je, dat kan altijd. Maar je rijdt verder gewoon wel een dijk van een Tour met z'n allen. Daar kan ik ook gewoon een heel tevreden gevoel aan hebben. Maar ik zou wel eens heel graag weer, ik bedoel, ik wacht er toch al.
Oh, wat was je eraan toe? Ik tijdrit vorig jaar.
Weet je, ik wacht hier gewoon echt al 40 jaar op, man, nu.
Dus hiervoor ben jij geboren, gewoon. Ja. Je kwam eruit. En het nou, eerste,
bijna.
Ja, het eerste dat dus je zei was, wanneer gaan we de Tour winnen?
Ik bedoel, ik ben een aantal keren zijn we er heel dichtbij geweest. Ik zou het wel eens heel gaaf vinden inderdaad om met dat geel heel bewust met dat geel in Parijs te staan op het podium. Nou, dat lijkt me echt geweldig.
Nou, met die woorden beëindigen we denk ik ons hele riedeltje over de gele trui. Tijd om het over die andere kleuren trui te gaan hebben, over het groen. Want vanaf hier kan je hem wel inplakken, denk ik. Ja. Ja. Dat doe ik net alsof Bram erbij is. Bram, bedankt voor jouw blokje. We horen jou. Jij piept er nu weer even tussenuit, maar we horen jou aan het eind van deze podcast en natuurlijk nog met jouw meestelijke voorspelling. Goed, waar moeten we het nog over hebben? Ja, waar moeten we het eigenlijk nog over hebben?
Volgens mij was het God.
De bolletjes trui.
Ja,
nee, klaar maar. Nee, ik denk dat je gewoon naar wel richting afrond. Hij is al vrij lang ook hoor. Dus
ik denk ja, dat ik ook wel naar te kijken inderdaad. Nou mannen, dan is het grote moment daar. Dan gaan we de hoge hoed uit de glazen bol uit onze hoge hoed, uit onze hoge hoeden toveren. Wie wil graag het spits afbijten?
Yes, mag. Ja, jij gaat toch beginnen met Parapente. Dus als derde op een podium. Dus,
top 10 zei hij, hè? Top 10.
Top 10.
Nou, ja, het, iedereen denkt natuurlijk Roglic, Pogacar. En dan kan het maar zo dat er iemand anders mee heen gaat. Maar ja, wie dan? Misschien... Nee, Roglic wint de Tour. Uran wordt tweede. Parapentre derde.
Nou, ik teken er wel voor overigens.
Het zou voor jou geweldig zijn. Ja.
Voor ons ook, toch?
Op zich wel, ja. Maar wij gebal uit wie tweede en derde wordt dan inderdaad.
Mijn top drie. Top drie. Oké, nou, op drie. Och, ik heb hier nog niet over nagedacht. Nee, hallo, ik weet wel wie er rijdt. Oké, nou, dan ga ik voor een verrassing op drie, want ja, anders wordt het ook allemaal zo saai. David Gaudu. Ik denk, ja, het zit eraan te komen. En dan gaan ze natuurlijk, voor de komende jaren gaan ze geen tijdritkilometer meer in de Tour leggen. Want die jongen kan natuurlijk totaal niet tijdrijden. Dus daarom is het eigenlijk helemaal niet realistisch dat hij in de top 3 komt. Maar ik ben wel gecharmeerd van hem. Hè? Hoogste VO2 maxwaarde ooit, hè, jongens. En dan denk ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dan denk ik, Roglic Pogacar.
Oh, ik zie Rahim weer kijken.
Ah, sorry, maar hij moet echt in een ravijn donderen. En ik denk ook nog vier keer. Ja, dit is echt. Wim van Est keer, zeg maar, Wim van Est in het kwadraat. Dat moet er gebeuren, wil je die jongen tegenhouden. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Ik vind hem zo goed. En die jongen straalt zoveel power uit. En nu al zo'n onoverwinnelijkheid. Ik weet het echt niet. Ik denk echt dat je pech moet hebben. Of hij moet pech hebben. En wij geluk.
Ik zeg gewoon, ja, er ook niet op één. Ik bedoel, dat vind ik, dan ben ik aan mijn stand verplicht. Ik denk dat misschien Pogacar inderdaad nog wel eens in een waaieretappe verrast kan worden. Dat hij zo op een kwartier gereden wordt. Zo.
Nou, ik denk gewoon niet dat hij podium gaat rijden.
Nee, nou ja, weet je, dan laat ik daar gewoon iets in meegaan inderdaad. En hem ook niet op het podium zetten. Ik zet dan Graeme Thomas toch als tweede. Omdat ik denk toch dat hij van de mannen van Ineos toch het meest compleet is. Met zijn tijdrit en ook bergop vond ik hem toch wel al echt een heel hoog niveau hebben. En hij denk ik dat hij er net dat laatste stukje nu wel ook aan het doen is. Dus ik zet Thomas op 2. En dan denk ik dat de nummer 3, dan mag dan wel een non-tijdrijder zijn, hè.
Je mag alles van mij.
Ja, toch hoor.
We hebben parapenten al op het podium staan. Dus
ja, dat maakt ook inderdaad geen bal.
Daar kom je niet meer overheen, hoor.
Waar je dan hier dan bij gezet. Superman Lopez. Ik gun het hem wel.
Leuk dat je zegt, laten we voor een tijdrijder gaan en dan bij Lopez.
Nee, ik zeg nummer 3. Dus ik zei nummer 3, geen tijd, niet tijdrijden. Daarom zeg ik, om hij parapent, dan kan ik ook niet tijdrijden erop zetten. Dus dan vind ik Lopez als nummer 3 wel interessant.
Heb ik het weer verkeerd verstaan. Patrick? Je zit allemaal heel geconcentreerd te kijken, dus ik verwacht nu wel een buitengewoon goed onderbouwde.
Nou, ik dacht eigenlijk vooral dat ik dan voor de enige was die dan Pogacar misschien buiten het podium zou laten vallen. Omdat ik hoop het niet, hè. Maar dan gaat het net zoals zeg maar in de Giro viel Landa heel vroeg uit en die had ik echt heel hoog zitten. Dus ik denk dat er in de eerste week een grote tourkandidaat letterlijk wegvalt. En dan vullen jullie maar in wie dat dan is. Op 3 heb ik dan Alaphilippe. 2 Carapaz. En 1 Roglic. Ja.
We gaan allemaal voor Roglic tot nu toe. Behalve natuurlijk onze stront eigenwijze Bram Ruben. Maar goed, dat zal ook eens een keer niet. Michael.
Ik denk 1 Richie Poort.
Richie Poort, ja?
Ja.
Gaat dat hij doen? Maar dat was toch vorig jaar zijn absolute max, die derde plek. Dat is toch meteen een beetje hetzelfde als Steven Kruiswijk. Een keer op het podium gestaan. Nee, dik verdiend, maar...
Ik denk het niet. Ik denk Roglic 2 en Kelderman 3.
Heel bijzonder podium, ja, inderdaad.
Ja, origineel in ieder geval.
Ben ik dus niet degene.
Ja, dat zou me echt verbazen. Ik heb Poort vorig jaar echt een grote verrassing.
Ja.
Echt... omdat ik hem eigenlijk voor de 3 weken vind ik hem, komt hij eigenlijk altijd net iets te kort, of hij valt sowieso, maar hij komt meestal nog voor 3 weken komt hij gewoon net iets te kort, maar ja, winnen, ik zie het hem niet zo heel snel doen, maar hij mag me verbazen. Liever eigenlijk niet dat hij me verbaast natuurlijk, maar
Ja. Hij heeft ook gezegd dat zijn doel voor dit jaar wel bereikt was. Want hij heeft al zijn rondje gewonnen. Hè, met de Dauphiné. En daar heeft hij gezegd van nou, ik ga wel voor Thomas en Carapaz rijden.
Ja, maar dat is altijd naar de buurt, naar de buitenkant toe. Nou ja, goed, we gaan het ook wel zien.
En jij, Jesse?
Ik ga voor een... dat zou wel lekker zijn. Gewoon Carapaz 3, Thomas 2 of draaien 2 om. Kan me ook geen reet schelen. En dan Roglic 1. Gewoon met twee mannen van Ineos ernaast. Dat zou lekker zijn, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
Dat is het lekkerst denkbare podium. Ja, misschien Pogacar er dan nog
bij. We zijn gewoon allemaal Pogacar en Haas bijna. Bram dan niet.
Nee.
Nou ja, maar... Ja.
Maar we hebben allemaal het
voor. Ik vind gewoon... Ja, ik vind...
Het is ook zo makkelijk weer voor de titelverdediger op het podium zetten.
Ja. En ik vind gewoon ook naar vorig jaar... Ik wil hem eigenlijk gewoon niet mijn podium voor de keertje.
Je bent er klaar mee.
Nee, maar ik heb ook wel het gevoel alsof het niet gaat gebeuren.
We zullen
het
zien.
We gaan het zien of dat gevoel uitkomt. Wat sowieso uitkomt. Er zijn natuurlijk meer Grande Casinos tijdens de Tour. Raim, wanneer zijn we allemaal te horen? Bij de rustdagen sowieso?
Ja, de rustdagen. En misschien dat we er nog eentje doen. Na de tijdrit bijvoorbeeld in de eerste week. Kan even kijken of die ingepland kan worden. Maar we gaan zeker 3 tot 4 keer er nog bij zijn.
Ik zou zeggen, houd het allemaal in de gaten. Voor nu hartstikke dank voor het luisteren naar onze uitgebreide Tour vooruitblik. Hopelijk heeft u er wat aan als je bijvoorbeeld nog op het laatst een tourpoeltje in moet vullen of zo. Kijk maar wat je ermee doet. In ieder geval heel veel plezier voor de komende 3 weken en tot de eerste rustdag. Merci.